U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin we nog wat meer gaan spreken over de bijzondere tijd waar we op dit moment in zitten als kerk, de vaste tijd. Ik heb er vorige week al wat dingen over gezegd. Ik heb gesproken over het belang van de devotie tot de heilige Jozef. En volgende week vieren we natuurlijk zijn hoogfeest, 19 maart. Dus ik zal ze dadelijk ook weer tot hem gaan bidden. Maar ik wil vandaag wat meer gaan spreken over het waarom van het vasten. Niet alleen maar hoe kunnen wij vasten, maar waarom zouden we dat überhaupt doen? Want ik denk als we die waarom-vraag niet ook in ons geloofsleven meenemen, dan wordt het allemaal een beetje los zand. Dan kan het gevaar bestaan dat we allerlei lijstjes maken van dingen die we moeten gaan doen. Meer bidden, meer vasten, meer de mensen gaan bezoeken. Maar vervolgens weten we eigenlijk niet waarom we dat nou allemaal doen. Dus ik wil daar heel specifiek vandaag bij gaan stilstaan. Waarom geeft de kerk deze tijd aan ons? Wat is hier het enorme belang van? Want het is een veel groter belang dan alleen maar dat we zelf wat groeien in geloof. Nou, ik wil daar vandaag met u uitgebreid over gaan spreken. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we, zoals ik net al zei, gaan bidden. We gaan bidden tot de heilige Jozef. We zitten op dit moment in de noveen ter voorbereiding op zijn feest. En ik wil beginnen met een eenvoudig, kort gebedje, een toewijdingsgebedje tot de heilige Jozef. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Jozef, hoofd van de heilige familie. Ik wijd mij toe aan uw dienst en ik geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen tot meerdere eer en glorie van God, tot uitputting van mijn zonde en tot eerherstel voor de beledigingen welke de heilige harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij, al de dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood. Amen. Nou, vandaag dus wat meer over het waarom van het vasten. U weet waarschijnlijk, we leven in een tijd waarin vasten weer wat populairder wordt, ook onder niet-christenen. Dan hoor je dat mensen bijvoorbeeld een maand lang geen alcohol gaan drinken. U hebt dat misschien wel meegekregen de afgelopen jaren, Dry January. Dan begin je het nieuwe jaar met de eerste maand, januari, helemaal zonder alcohol. Nou, prachtig, heel gezond ook. Maar de reden waarom mensen dit doen is vaak puur gericht op de gezondheid. We gaan wat gezonder leven, we willen wat afvallen, we willen wat minder afhankelijk worden van dingen als alcohol of andere genotsmiddelen zoals tabak of chocola of lekkere Franse kaasjes. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verleidingen in het leven. En nogmaals, op zich niet verkeerd natuurlijk om in die zin gewoon wat gezonder te gaan leven. Maar we moeten wel voor ogen houden dat er altijd een afgod op de loer ligt. Namelijk de afgod van gezondheid. En daar bedoel ik het volgende mee. We horen in onze tijd natuurlijk vaak dat gezondheid zo'n beetje het belangrijkste is wat we hebben. Als onze gezondheid goed is, dan is het hele leven goed. En natuurlijk ga ik hier geen pleidooi houden voor een ongezond leven, maar ik wil wel even een paar punten aanstippen die maken dat die gezondheid als het ware kan doorschieten in een soort afgod. We zien dat vaak bij jonge mensen die dan ineens radicaal stoppen met drinken, die volop gaan sporten. Ze gaan 4-5 keer in de week naar de sportschool, ze worden allemaal heel gespierd en ze leven heel gezond. Ze gaan op dieet, ze gaan alleen nog maar dingen eten die dat sporten kunnen ondersteunen en vervolgens worden ze zo ijdel als wat. Ze zitten heel de dag in de spiegel te kijken. Ze zitten alleen maar te kijken of ze nog wat grammetjes zijn kwijtgeraakt en of ze nog wat meer spieren hebben gewonnen. En vervolgens zijn ze eigenlijk ongemerkt steeds meer de mens gaan aanbidden. En daarom is het belangrijk dat we gaan kijken naar de intenties van datgene wat we doen. Wij zitten nu in de vaste tijd, we zijn aan het vasten. En dat heeft ook te maken met minder eten, met minder lekker eten. Maar toch moeten we kijken naar het waarom daarvan. Nou, als je een gevormde katholiek zou vragen waarom die eigenlijk vast, dan zul je waarschijnlijk 9 van de 10 keer als antwoord krijgen, nou, ik vast om die aardse verslavingen om daarmee te breken en om steeds meer mijn relatie met God te verdiepen. Dat is een mooi antwoord, dat is ook waar. Hè? Dus die prikkels hè, van honger en van dorst en van het verlangen om met je telefoontje bezig te zijn of om met mensen te kletsen. Hè, al die prikkels die kunnen maken dat we een soort van slaven worden van onszelf. Maar toch is dat niet de belangrijkste reden dat we vasten. De ware reden dat we vasten gaat nog een stapje verder dan alleen maar onze relatie met God verdiepen. Natuurlijk is dat belangrijk en natuurlijk hoort dat er ook helemaal bij in de vasten. Maar uiteindelijk is dat een gevolg nog van iets wat belangrijker is dan alleen maar onze relatie met God verdiepen. Waarom vasten we vooral? En dat verzin ik niet, hè, dat laat de kerk ons zien, dat laat Maria ons ook zien. We vasten vooral voor de bekering van de zondaars en voor de redding van de zielen. De bekering van de zondaars en de redding van de zielen, dat wordt wel genoemd in onze kerk de hoogste wet die er is. Dus alles wat wij doen, moet uiteindelijk in de grond als doel hebben redding van zielen. En een heel eenvoudig voorbeeldje onderstreept dit ook. We kennen allemaal natuurlijk dat prachtige verhaal van Maria die verschijnt in Fatima. De drie kindjes van Fatima die eerst nog niet zo heel godvruchtig waren, die wel de rozenkrans baden, maar dan heel snel de rozenkrans afraffelden. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. En zo 50 keer rond en dan konden ze weer gaan spelen. Nou, we weten dat op het moment dat deze kinderen eerst de engel en later de heilige maagd Maria zelf ontmoeten, dat ze dan diep door elkaar worden geschud. Hun fundamenten, de fundamenten van hun bestaan, van hun nog heel jonge bestaan, worden zo door elkaar geschud dat ze nooit meer hetzelfde zullen zijn. Die drie kleine kinderen worden ineens in een jaar tijd compleet volwassen in hun geloof. En we zien dan dat er ook een hele duidelijke gedragsverandering bij de drie kinderen optreedt. Ten eerste gaan ze natuurlijk veel meer bidden, hè, zelfs de hele dag door, onafgebroken blijven ze in gebed. Maar ze gaan ook veel meer vasten. En ze hebben van de heilige maagd Maria geleerd dat die offertjes die ze brengen door te vasten, dat die door God worden gebruikt. En u kent dan misschien wel de verhalen van die kinderen, hè, van Lucia, Francesco en Jacinta. Ze waren schapenherdertjes en ze gingen samen met de schapen het veld in. Maar nadat ze die ontmoetingen kregen met Maria zelf, gingen ze steeds meer vrijwillig vasten. En dat betekende dat ze de boterhammetjes die ze 's ochtends meekregen om 's middags bij de pauze op te eten, dat ze die aan de schapen beginnen te voeren. En dat ze zelfs hun drinkfles met water, ook midden in de zomer als het warm is buiten, dat ze die drinkfles leeggieten onder een steen. Waarom doen ze dit? En wat is de reden dat zelfs zulke kleine kinderen ineens zo extreem gaan leven? Nou, heel simpel, en nou komen we dus tot de kern van waar vasten werkelijk om gaat. Maria heeft tegen de kinderen gezegd, jullie offertjes zijn welgevallig aan God. En God gebruikt jullie offers om de zielen te redden en om de zondaars te bekeren. Met andere woorden, dat vasten van deze kleine kinderen, het feit dat ze hun boterhammetjes opgeven en daardoor honger lijden, dat ze zelfs dorst lijden, dat ze zelfs flinke koppijn krijgen van het feit dat ze heel de dag niet gedronken hebben, dat zijn offertjes die ze brengen om uiteindelijk God te helpen in zijn helswerk, in zijn verlossingswerk. En hier komen we aan bij de kern van waar vasten werkelijk om draait. Vasten gaat niet allereerst over onszelf. Het feit dat wij zelf groeien in geloof, is, om het zo te zeggen, mooi meegenomen. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. We zijn ook aan het werken aan de redding van onze eigen ziel, aan de heiliging van ons leven. Maar we beginnen bij de ander. Dus op het moment dat wij offertjes brengen voor God, dan kan God die offers gebruiken om mensen die we misschien helemaal niet kennen, om die tot bekering te brengen. En dit besef dat wij onderdeel zijn van een lichaam, het lichaam van Jezus Christus, de Heilige Kerk. En dat wij als klein lidmaat van dat lichaam iets kunnen doen wat in dat hele grote lichaam, ergens op een onzichtbare plaats, misschien wel ergens in Zuid-Afrika, of misschien wel ergens in Mongolië, of op een andere plaats in de wereld, dat wij door dat kleine offertje God helpen om iemand anders te raken. Want God heeft die offers nodig. Nou, dan denkt u misschien van ja, God heeft toch helemaal niks nodig, God is toch almachtig, God kan toch alles. Klopt, Maar God wil door de mens heen werken. Dus God heeft ervoor gekozen om de verlossing niet los van de mens te laten geschieden, maar om door de mens heen te werken. Nou, dat heeft hij natuurlijk bij uitstek getoond in zijn Zoon Jezus Christus. Hij wordt zelf mens. Hij heeft niet met een soort toverstafje vanuit de hemel iedereen willen verlossen, maar hij heeft zelf dat oermenselijke bestaan willen dragen, willen proeven, willen doormaken. Hij is zelf mens geworden om uiteindelijk nooit het verwijt te krijgen dat hij niet weet waarover het menselijk leven gaat. En dat hij niet zou weten wat menselijk lijden is. Dat hoor je wel eens in onze tijd van, ja, God, waarom staat hij al dat lijden toe? Er is zoveel leed in de wereld en hij zit daar maar hoog op zijn troon in de hemel. Nou, dat is niet waar. Hij is van die troon afgedaald om zelf mens te worden en het allergrootste deel van het lijden zelf te dragen aan het kruis. En op het moment dat wij met hem mee gaan offeren, op het moment dat wij offertjes gaan brengen, zoals Maria dat ook noemt aan de kinderen van Fatima, dan zijn we heel effectief dat kruislijden aan het verspreiden in de wereld. Dat kruislijden is voldoende. Dus Christus hoeft niet meer te lijden dan die heeft geleden aan het kruis. Het lijden van Christus aan het kruis was volledig. Maar de doorwerking van dat lijden kan nog steeds worden uitgebreid. Als dat namelijk niet zo was, dan had Christus ook zijn apostelen er niet op uitgezonden om overal de mensen te gaan dopen, om overal de sacramenten te brengen. Als dat kruislijden voldoende was geweest, en dat was het dan, dus Jezus gekruisigd, het is volbracht, hij staat op uit de dood, dan was ons getuigenis ook niet meer nodig geweest. Dan had God aan zichzelf genoeg gehad, maar zo werkt God niet. God wil ons betrekken. En hij kan ons maar op één manier betrekken, en dat is door te laten inzien dat wij onze vrije wil gaan inzetten om hem te volgen en met hem mee te lijden. Dus hij zal ons nooit op de knieën dwingen, hij zal ons uitnodigen om op de knieën te gaan en offers te brengen uit vrije wil. En dat geeft ook aan wat voor koninklijke staat God ons heeft gegeven als kinderen van God. Door ons doopsel zijn we kinderen van God geworden en delen we dus in zijn koningschap. En omdat wij delen in zijn koningschap, zal hij ons met heel veel respect, met heel veel liefde ook benaderen en zal hij ons nooit dwingen. Dat doet een tiran. Een potentaat dwingt zijn onderdanen. Een ware koning die nodigt zijn onderdanen uit en die probeert als het ware zijn onderdanen aan te sporen in diezelfde liefde te gaan leven als hij als koning leeft. En om die reden wil hij dus dat wij met hem mee gaan offeren, dat wij kleine offertjes brengen. En Maria die vertelt dan heel concreet hoe die kinderen moeten offeren. Ze kunnen een willekeurig offertje brengen, bijvoorbeeld de boterhammen aan de schapen voeren of het flesje met water op de grond leeggieten. Maar Maria leert ze dan daarbij te zeggen, ik doe dit voor eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria, voor de bekering van de zondaars en voor de redding van de zielen. Met andere woorden, de intentie van ons offeren, de intentie van ons vasten is cruciaal. Op het moment dat wij de komende weken gaan vasten, en ik hoop dat u daar ook zelf een plannetje voor heeft gemaakt, dan is het heel belangrijk dat we uiteindelijk dit voorop stellen. Die basisvraag aan God. God, gebruik mijn vasten, gebruik mijn extra gebeden, gebruik mijn werken van barmhartigheid voor de bekering van de zondaars en voor de redding van de zielen. En op het moment dat we zo gaan leven en op het moment dat we op die manier ook het vaste gaan inzetten, dan zullen we zien dat we ook pijlsnel ons eigen geloofsleven zien stijgen. Want op het moment dat we zo gaan leven, dan gaan we leven zoals Christus, die niks voor zichzelf hield. Christus heeft nooit een offer gebracht omdat hij zei, ik wil mezelf redden. Of ik vind het belangrijk dat ik zelf weer bij mijn Vader in de hemel uitkom. Nee, Christus is één grote zelfgave. Dus van het hele wezen dat hij is, God en mens, houdt hij niks achter voor zichzelf en is die één groot geschenk voor de mensheid. En op het moment dat wij dus ook onze offertjes gaan brengen, uiteindelijk voor de ander, voor de redding van de ander, voor de redding van de zielen, dan pas zullen we zelf echt groeien in geloof. En ik hoorde ooit een hele mooie uitspraak van een pater in een klooster, die zei het volgende: op het moment dat ik iemand zegen, dan word ik zelf gezegend. En zo geldt het in ons leven ook. Op het moment dat ik een offer breng voor de ander, En op het moment dat ik God laat kiezen wie die ander mag zijn, hè, dat hoeven we ook niet altijd te veel in te vullen. En we mogen natuurlijk zeggen, nou, ik offer voor een familielid wat helemaal verdwaald is, wat niet meer naar de kerk gaat, et cetera. Daar kunnen we voor offeren. Maar we kunnen ook die keuze aan God laten of aan Maria, dat we zeggen, Heer, ik breng vandaag een offertje. Ik leef vandaag een hele dag alleen maar op water en brood, bijvoorbeeld. En dat doe ik voor de bekering van de zondaars en voor de redding van de zielen. En u moet maar uitmaken wie dat zijn. En deze laatste manier van bidden is eigenlijk nog volmaakter dan dat we zelf het gaan invullen. Waarom? Het kan goed zijn, stel dat we voor familieleden bidden, dat Maria beter weet wie het hardste nodig heeft dan jijzelf. Het kan zijn dat wij voor een broer bidden, terwijl onze vader het misschien wel veel harder nodig heeft. Of onze zus. Maar wij kunnen niet in het verborgene zien en God kan dat wel, Maria kan dat wel. Dus op het moment dat wij onze gebeden en onze offers aan Maria geven, en Maria die natuurlijk één op één verbonden is met haar zoon Jezus, dan weten we zeker dat die gebeden en die offers op de meest effectieve, tussen aanhalingstekens, manier worden gebruikt. Het meest vrucht zullen dragen. Dus hou dat alsjeblieft voor ogen de komende weken in de vaste tijd. Natuurlijk bent u ook aan uw eigen geloofsleven aan het werken. U bent zelf ook aan het hopen dat u dit jaar met Pasen met meer overtuiging en met meer kracht dat paasfeest kunt gaan vieren. En natuurlijk hoopt u dat u al die banden met het kwaad door kunt snijden de komende weken. Hè? Dus die verslavingen die u misschien wel heeft. Dat is allemaal prachtig en dat is ook allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk is de meest effectieve manier om dat te doen, is juist offeren en bidden. Dat de harten van Jezus en Maria geen pijn meer hoeven te lijden. Dat noemen we dan eerherstel. Hè? En dat die zondaars tot bekering komen. Nou, dat was het weer van vandaag. Ik hoop u volgende week wat meer te vertellen over het hoogfeest dat we gaan vieren, Sint Jozef. En voor nu wens ik u een hele mooie en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.